Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Lucas 16, de versen 19 tot en met vers 31. De te zingen psalmen zijn psalm 25, vers 6, psalm 49, vers 3 en 4, psalm 39, vers 3 en psalm 119, vers 47. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Lucas 16, vers 19 tot vers 31. De te zingen psalmen zijn psalm 25, vers 6, psalm 49, vers 3 en 4, psalm 39, vers 3 en psalm 119, vers 47. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit het niets geschapen heeft. In de naam van die God, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voor door met elkaar te zingen uit psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft er lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheilig zaad zal het gezegend aardrijk erven, psalm 25, het zesde vers. gemeente, de Heere spreekt vanmorgen tot ons vanuit zijn heilig en onfeilbaar woord vanuit het Nieuwe Testament. En wel het Bijbelboek Lucas. En daarvan het 16e hoofdstuk. En dan lezen we met elkaar de gelijkenis van de arme man en de rijke Lazarus. Lucas 16, de versen 19 tot en met 31. Maar vooraf stellen wij ons voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegenen de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren, en begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontfermt u mijner, en zendt Lazarus, dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade, en nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en uw lieden, is een grote kloof gevestigd, zodat diegenen die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, Vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb vijf broeders, dat hij hun dit betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide, nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.
Gemeente, de schrijver van de Hebreeënbrief zegt in hoofdstuk 9 vers 27 dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. De dood is een werkelijkheid, een realiteit. Er wordt wel eens gezegd, de dood neemt nooit vakantie. En dat is in overeenstemming met het woord dat zegt, de dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem van het veld, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer en haar plaats kent haar niet meer. En zolang het maar onze deur voorbij gaat, kunnen wij nog wel over het sterven van iemand spreken, van onze baas, van onze buurman, van een bekende van school, een klant. Maar als het nou eens over jezelf gaat, sterven is God ontmoeten. En nou zullen we horen, als de Heer het geeft vanmorgen in deze gelijkenis, dat hoe wij geleefd hebben, en dat is zoals ik net in het gebed al zei, dat gaat niet alleen maar over de buitenkant, het gaat ook over de binnenkant, is alles bepalend voor waar wij zullen zijn als wij sterven. Dat zien we ook in de gelijkenis van de arme man en de rijke Lazarus, en ik noem het maar bewust zo. Kinderen, ik hoop dat jullie straks begrijpen waarom. Drie gedachten. Wat er plaatsvindt voor het sterven. En ik heb het de tweede gedachte maar genoemd, omdat ik niet goed wist hoe ik het anders moest zeggen. Wat er plaatsvindt met het sterven. Tijdens het sterven. En ten derde, wat er plaatsvindt na het sterven. Dus ten eerste, wat er plaatsvindt voor het sterven. Dat vindt u in de versen 19 tot 21. Dan wat er plaatsvindt met het sterven. Dat vinden we in de versen 22 en 23. En tenslotte wat er plaatsvindt na het sterven. En dat vinden we in de versen 24 tot en met 31. Maar voor we daartoe overgaan, gaan we eerst met elkaar daarvan zingen. Psalm 49, het derde vers. Hij kan die prijs der zielen dat het rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En ook het vierde vers, al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt naar zijn naam genoemd. Het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt, de mens hoe mild door aards geluk bedeelt. Hoe hoog in eer, in macht en in staat verheven vergaat als twee en derft in het eind het leven. Tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven en wij zingen Psalm 49 vers 3 en 4.
Thank you.
Gemeente, voor ons ligt vanmorgen een overbekende gelijkenis. En dat kan ons heel makkelijk doen vergeten dat er ooit mensen geweest zijn die deze woorden, deze gelijkenis voor het eerst gehoord hebben. Discipelen, fariseeën. En voor die mensen was het een gelijkenis die dwars tegen de denkbeelden van hun tijd inging. Een gelijkenis waarin de Heere de orde omkeert. Een orde waarvan zij dachten, de mensen om Jezus heen, dat die bestond in het Koninkrijk der Hemelen. En wat was dan die orde? Wel, de overtuiging en de uitleving van de godsdienst van die dagen was, wanneer je rijk was, wanneer het je goed ging, dat je onder de zegen van de Heere leefde. Maar wanneer je ziek was, zwak, gebrekkig, arm, dan rustte het oordeel en de vloek van God op je. U zegt, geef eens een voorbeeld. Nou, dat vind je bijvoorbeeld terug als de discipelen van de Heer Jezus vragen aan Jezus hoe dat nou zit met die blindgeborene. In Johannes 9, wat zeggen ze dan? Rabbi, wie heeft er gezondigd? Deze? Want hij is toch immers blind? Of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Voelt u? Dat was hoe men dacht in die dagen. Maar het is zo anders. Hoor maar. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad. Levende alle dag vrolijk en prachtig. Nou kinderen, misschien zien jullie het al voor je. Jongelui, iemand met een overvloed aan geld, het kan niet op. Een prachtig huis. Een immens huis zullen we straks zien. Of hij een vrouw en kinderen heeft, weten we niet. We weten wel dat hij vrienden heeft. Want met hen eet hij van heerlijke maaltijden. Eigenlijk staat er in de grondtaal, het lijkt wel elke dag bruiloft in het huis van deze man. En iedereen weet, op een bruiloft wordt er vaak royaal uitgepakt met eten en drinken. En misschien zijn wij vanmorgen ten diepste wel jaloers op de welvaart van deze rijke man. Zo veel overvloed. Zoveel geld. Die man droeg voor die tijd de duurste kleding. Hij droeg purper. Koninklijke kleding. En purper werd gehaald uit een soort slak. En dat was een heel bewerkelijk proces. En daardoor werd de prijs van purper ontzettend hoog. En zeer fijn lijnwaard. Heel fijn geweven linnen kleed. Dat was de duurste stof van die dagen. Maar hij liep ermee, elke dag. Ja, en dat overkleed, dat was van purper. Het ging zelfs over zijn onderkleed. Zijn ondergoed, zou je zeggen. Duurste van het duurste. Levende alle dag, vrolijk en prachtig. Op wie lijkt deze man? Komen nog zo'n man tegen. In Lucas 12. En dan vinden we hetzelfde woord terug. En ik zal tot mijn ziel zeggen. Die rijke dwaas zei dat, hè. Ziel, gij hebt vele goederen. Die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust. Eet, drink en wees vrolijk. Nou, zo leeft die man. Elke dag. En dan misschien de volgende vraag. Zeg, misschien gaat die man ook naar de kerk? Iemand die zo leeft, gaat hij naar de kerk? Nou, in die tijd gingen ze naar de synagoge of naar de tempel. Zou die daar gegaan zijn? De gelijkenis zegt het ons niet. Maar we moeten ervan uitgaan dat de meeste Joden in die dagen gewoon, wat is gewoon, naar de synagoge en naar de tempel gingen. Want dat deden ze eigenlijk allemaal. Maar dan brandt alweer de volgende vraag op je lippen. Maar is rijkdom dan verkeerd? Mag je dan niet in purper en fijn linnen lopen? Mag je dan niet heerlijk eten? De Bijbel verbiedt het niet. Dus dat is in zichzelf geen zonde. We lezen ook niet dat deze man al zijn welvaart verkregen had door onwettigheid, door stelen of door noem maar op. We lezen ook niet dat hij dronkenschap najaagde met zijn vrienden. Wat is dan het probleem? Waarom maakt de Heer Jezus hem tot zo'n negatief voorbeeld? Weet u wat het probleem van deze man is? Deze man dacht in zijn welvaart en in zijn rijkdom alleen maar aan zichzelf. En hij zorgde daarmee alleen maar voor zichzelf. Hij gehoorzaamde Gods heilige wet niet. Want wat gebood Gods wet, kinderen? Dat je God lief hebt boven alles. Nou, dat dacht die man wel bij zichzelf. Dat doe ik wel, want moest kijken hoe rijk ik gezegend ben. God die betaalt mij nu uit. Maar, was nog niet af, hè, die zin. Je moet je naaste lief hebben als jezelf. En waarom doet die man dat niet? Weet je? Die man die miste, ondanks al zijn rijkdom, het allerbelangrijkste van zijn leven. Het allerbelangrijkste wat er maar op aarde te krijgen is. We hebben er net van gezongen, het goed dat nimmer meer vergaat. Dat mist hij. De genade van het nieuwe leven, een nieuw hart. De gemeente, legt nou het leven van deze rijke man is naast uw leven. U zegt, ja, dat gaat niet. Want ik leef zo niet. Nou, misschien moeten we het dan niet op een andere manier dichterbij brengen. Wij leven in een van de meest welvarende landen van de wereld. En hoe staan wij heel persoonlijk in 2024 te midden van die welvaart? Het is niet vanzelfsprekend dat je 3 keer op een dag nog met enig fatsoen een maaltijd op je tafel hebt. Dat is niet gewoon. Als je bedenkt dat je elk kruimeltje brood verzondigd hebt en je geen haar beter bent dan die mensen in Afrika die omkomen van de honger. Hoe staat het met u, met jou, met mij in de overvloed waarin wij leven? En wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? Wilt u dus genade? Algemene genade. Wat heb gij dat gij niet hebt ontvangen? Kan ook bijzondere genade zijn voor Gods kinderen. Hoe staat het met onze mededeelzaamheid? Ging die hand net in de collectezak uit gewoonte? Was het een plicht? Ging er misschien vandaag iets extra's in, omdat u uw knagende geweten moet afkopen? Of werd u gedreven door een bewogenheid om van uw overvloed te delen? Om degene die het minder heeft, om die ook te geven. Zoals dat in de eerste christengemeente praktijk was. Of is er maar 1 gedachte in ons hoofd vanmorgen? Dat beetje geld dat ik in die collectezak doe, mis ik toch niet. Meer is beter. Dat is de mens van nature. Meer is beter. Nou, dan gaat de Heer Jezus een andere man voor onze aandacht brengen. Een zekere bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. Eerst maar eens naar die naam, Lazarus. Het is de enige gelijkenis in de Bijbel waar een hoofdpersoon een naam heeft. Lazarus. In het Hebreeuws zou dat zijn Eliazar of Eliezer. Wat betekent dat, kinderen? Jongelui, God is mijn hulp. God is mijn hulp. Waarom geeft de Heer Jezus deze Lazarus een naam in deze gelijkenis? Dat legt Lucas ons niet uit. Maar als we erover na gaan denken, komen we misschien wel tot een gedachte. Het is niet ondenkbaar dat de Heer Jezus de betekenis van de naam Lazarus, God is mijn hulp, plaatst tegenover die rijke man als een contrast. Degene die zichzelf kan helpen, tegenover degene die door God geholpen moet worden. Degene die door God geholpen moet worden, hij leeft eeuwig. Zijn naam is bekend, zijn naam staat opgetekend in het boek van het leven van het Lam. En de man die zichzelf kan helpen, hij vergaat voor eeuwig. Zijn naam, zijn roem, het ligt al te neergeslagen. Zie hem liggen, Lazarus. Eigenlijk staat er letterlijk, hij wordt neergeworpen. Aan de poort van de rijke man. Mogelijk had hij niet alleen zweren, maar was hij ook verlamd. Hij moest daar gebracht worden. En dan lag hij daar. En dan hoopte hij op een aalmoes. Op wat geld misschien. Op wat eten misschien. En dat was wel gebruikelijk in die dagen. Dat de armen lagen aan de poorten van de rijken. Maar als we ons daar gaan verdiepen in dat woordje poort, dan komen wij erachter dat dit een man was die leefde als een vorst. Ik zei het net al, hij kleedde zich koninklijk. Want deze poorten, die kom je eigenlijk alleen tegen in paleizen of bij tempels, in stadsmuren. Dus dan moeten we ons voorstellen een groot huis met een grote tuin eromheen en daaromheen stond nog weer een muur. En in die muur zat een poort. En daar werd Lazarus neergelegd. Je zou zeggen, Lazarus ligt op een steenworp afstand van de eerste levensbehoefte. Een te overbruggen afstand. Die afstand is niet zo groot als straks tussen de hemel en de hel, die niet te overbruggen is. En toch moet Lazarus vanmorgen alle noodzakelijke levensbehoeften missen. Vroeg Lazarus dan zoveel? Vroeg Lazarus om een plaats aan tafel, kinderen? Nee. Lazarus hoefde niet op het feest te komen. Nee, hij begeerde, hij verlangde heel sterk. Hetzelfde woordje vinden we terug bij de jongste zoon. Als hij begeert naar de draf van die varkens. Een honger die je maag doet branden. Nabij de dood. Hij begeerde verzadigd te worden met de kruimkens die van de tafel des rijken vielen. En weet je wat het nog schrijnender maakt? Als we horen wat dat voor kruimkens zijn. Dat gaat niet om zomaar kleine broodkruimeltjes, kinderen, zoals die bij ons ook met het brood eten van tafel vallen. Weet je wat het is? Dat zijn, vroeger hadden ze van die grote bollen brood. En daar trok men dan een pluk brood uit en men veegde dan hun vette vingers af. Of men veegde het bord, de saus eruit. En men gooide die broodplukken als het ware op de grond. En die werden later bijeengeveegd en aan de honden gevoerd. Bijvoorbeeld van de dieren, andere dieren. En zelfs dit overschot werd door de rijke man Lazarus geweigerd. Op wie lijkt deze rijke man? In zijn nalatigheid. De priester en de leviet. Ze zien de nood, maar ze handelen niet. Ik zou een hele preek over kunnen houden. De nood zien, maar niet handelen. Weet je hoe Calvijn het noemt? Calvijn zegt, het is een ijzeren ongevoeligheid. Ik kan daar nu niet langer op doorgaan. We gaan verder. Hij krijgt dus geen eten. Daar ligt hij met een lichaam vol zweren, korsten, abscessen, pus, bloed. Overal. En wat lezen we dan? Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. Heel vaak denken we, gelukkig, Lazarus heeft verder niks, maar hij heeft nog die honden. Ja, maar weet je, het waren geen lieve hondjes zoals wij die in huis hebben. Dit waren roofzuchtige straathonden, die in grote roedels voorbij trokken. En alles wat maar enigszins eetbaar was, namen ze tot zich. Ze vraten het dode aas uit het veld op en ze likten vervolgens Lazarus zijn zweren. Maar ook, weet je wat dat wil betekenen in de grondtaal? Dat zegt eigenlijk, het wordt nog erger. Hij krijgt dat brood niet, hij ligt daar in zijn ellende, maar nog erger, die honden komen en maken met die vieze tong Lazarus nog zieker. En hij is al zo zwak, hij kan ze niet van zich afduwen en van hem afhouden. Wat nog meer? Ja, die honden staan als het ware op de loer, ze wachten op dat ogenblik dat ze ook zijn dode lichaam kunnen eten. En door die onreine hondentong, die onreine dieren, wordt Lazarus ook onrein. Ze zeggen nog onreiner. En wordt hij verstoken van de tempel, van de bediening, van de verzoening. Hoe aangrijpend. Ziet voor je, binnen zit die rijke man. Hij eet daar waarschijnlijk in ceremoniële reinheid. Hij houdt zich aan alle spijswetten die de Heer aan Mozes gegeven heeft. En buiten ligt daar die arme Lazarus. Onrein. Omringd door honden die zich te goed doen aan zijn zweren, aan het bloed, aan het pus, aan de etter. Lazarus lijdt alleen en in stilte. En de rijke man, hij viert elke dag een bruiloftsfeest, als het ware met zijn vrienden. Je zou zeggen, die mensen van die tijd hebben gelijk. De rijke man is gezegend en Lazarus is vervloekt. En toch is het zo anders. Lazarus is zo gelukkig, kinderen. Lazarus is onuitsprekelijk gelukkig. En die rijke man, hij is zo arm. Hij is onuitsprekelijk arm. Weet je wat Matthew Henry zegt? Hij zegt, Lazarus is wel arm. Hij is arm van geest. Wat wil dat zeggen? Wel, Lazarus is tevreden in zijn armoede en hij stelt zijn vertrouwen op de levende God. U zegt, hoe weet je dat? Leest u een klacht over zijn lippen? Moppert Lazarus over het feit dat hij niks krijgt, dat de honden zijn zweren likken, lezen we niets van. Weet je wat ik wel lees? Het einde van zijn leven. De uitkomst van zijn sterven. Hij gaat naar boven, hij gaat naar huis, hij gaat naar de Here. Wat een wonder toch. Zo'n arme, onuitsprekelijk gelukkige man. De arme Lazarus is een arme van geest. Zitten nou vanmorgen nog van die arme Lazarussen hier in Vriezeveen? Kerk. Die hoe het dan ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Die in al hun armoede, geestelijke armoede, misschien wel tijdelijke financiële nood, die in alle moeite en zorgen van het leven, hun vertrouwen en hun verwachting hebben van de levende God. Luister eens, als je nou zo'n arme Lazarus bent, heb ik namens mijn zender een boodschap voor je. Vrees nou niet. Weet je wat de Heer zegt? Ik ben met u. Wees niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijn gerechtigheid. Dan kun je daar aan die poort liggen, joh. Dan kun je daar liggen. Al zouden de honden je daarop eten. Ik ben met u. Ik ben met u. Kun je door de donkerste nacht? Dan kun je een ziekbed aan. Dan kun je alles aan. Met het oog op hem geslagen. Hij is nabij degene die hem vrezen. En dan onze tweede gedachte, wat er plaatsvindt met het sterven. En het geschiedde dat de bedelaar stierf. En een stukje verder, en de rijke stierf ook. Sterven. Je zegt, ja, ik kan me wel voorstellen dat Lazarus sterft. Die arme man, die was er toch ook zo aan toe. Ja, maar misschien kunnen we het goed voorstellen dat Lazarus sterft. Maar die rijke, daarvan staat ook, hij sterft. Het is niet altijd zo dat degene waarvan wij denken dat die het eerste sterft, dat die sterft. Je ziet het hier. De dood gaat ook dat huis van die rijke man die in alle welvaart geleefd heeft, niet voorbij. De dood komt wanneer het Gods tijd is. En wanneer is het Gods tijd? Voor de een is dat in de grijze ouderdom. En voor de ander is dat als het ware vlak na de conceptie. Tijdens een zwangerschap. Soms op jonge kinderleeftijd. Hoe aangrijpend. Want de dood maait ook dier kinderen het leven af. De dood komt. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En weet je wat nou is? Nou kan ik nooit, als het over sterven gaat, kan ik met de vinger naar boven wijzen. Heren, dat komt door u. Dan moet ik altijd naar binnen wijzen. Want weet je wat ik gedaan heb? In het paradijs. Ik heb tegen het leven voor de dood gekozen. Want ik wist het. Ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Is het nou wel een schuld geworden, gemeente, dat je dat gedaan hebt? Dat je tegen God gekozen hebt? Dat je zelf als God wilde zijn? Ben je nou als eigenaar van die schuld geworden in het paradijs? Dat je opgehouden bent om alles en iedereen de schuld te geven van je verloren bestaan, maar dat je moet zeggen, Heere, ik heb gezondigd. Heer, je de ogen er al voor geopend dat sterven God ontmoeten is. Ja, dat kun je met je verstand weten, maar dan kun je nog doorleven tot je 100 bent en dan nog plotseling sterven. En denken, oh, staat hij dus een rechterstoel. Maar als de Heer je het laat zien, als het sterven in het leven wordt, dan wordt het zo anders. Zul je dan nooit vergeten? Gemeente, dat je buiten de Heer Jezus Christus voor God niet kunt bestaan. Want onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Alleen het bloed van Christus is je bedekking, je gerechtigheid. De arme man en Lazarus sterven. Maar dat is niet het einde van de gelijkenis. En nou wordt het zo duidelijk waar we ook al mee begonnen. Hoe je geleefd hebt hier van binnen. Dat dat zo bepalend is wat daar gebeurt in je eeuwige toekomst. Lazarus sterft, dat kun je verwachten. Wordt hij in een haastig bedelaarsgraf geworpen? Haastelijk gegraven bedelaarsgraf? Zullen de honden zijn dode lichaam eten? We weten het niet. Dus dan laten we maar rusten. Wat weten we wel? Hij wordt weggedragen door engelen in Abrahams schoot. Of beter vertaald, hij wordt naar huis gedragen aan Abrahams boezem. Voel je de diepte van die woorden? Lazarus, hij gaat naar huis. Lazarus komt thuis. En dat wordt nog duidelijker als ik u probeer uit te leggen wat dat wil zeggen. Dat hij aan Abrahams boezem gelegd wordt. Want wat is dat? Dat is de plaats van zegen na de dood. Dat maakt zichtbaar de plaats waar de gelovigen, waar Gods kinderen verwacht worden in de hemel. Het wordt in de Bijbel ook wel eens anders gezegd. Zie, gij zult slapen met uw vaderen. Of tot uw vaderen vergaderd worden. Wat wil dat zeggen? Wat dacht de Jood dan aan als dat gezegd werd? Hun vaderen zijn Abraham, Isaac en Jacob. Nou kinderen, Abraham, Isaac en Jacob. Waren dat kinderen van God? Ja hè? En een kind van God gaat naar de hemel. Dus als er dan staat, je zult tot je vaderen vergaderd worden, dan wordt er gezegd, je gaat naar de Here toe, naar de hemel, naar de zaligheid. Dus Lazarus is gekomen op de plaats waar de rechtvaardigen, waar Gods kinderen eeuwig zullen zijn. Maar er is meer van te zeggen. De manier zoals dat geschreven is, laat het ook iets zien van dat, ja, laat ik het maar gewoon zo noemen, het Messiaanse feestmaal. Dat eeuwige avondmaal. Het verwijst naar degene die aanschuift tijdens zo'n maaltijd in de nabijheid van de gastheer. Wanneer Jezus het van zei, en dan begon hij met het tegenbeeld. Al daar zullen zijn wening en knersing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham, Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods maar u lieden buiten geworpen. En daar zullen er komen van het oosten, van het westen, van het noorden en het zuiden. En zij zullen aanzitten in het koninkrijk God. Die ronde tafel. Abraham, Isaac, Jacob, al de profeten. En het lam, staande als geslacht. Hij is in het midden. Waar zult u zijn, gemeente? Als je nou straks je ogen opslaat naar je dood, wat zul je zijn? Lazarus, hij werd door de engelen gebracht. En hij is daarbij die maaltijd aan Abrahams boezem. Zoals eens Johannes lag aan de borst van de Heer Jezus tijdens het laatste avondmaal of de eerste avondmaal. Hij zit op een plaats van eer. Hij hoefde voor die plaats niet te vechten. Hij hoefde geen geld te betalen voor die plaats. Hij hoefde geen verzoek in te dienen. Hij werd rechtstreeks heen gedragen. Hij hoeft niet aan de hemelpoort te liggen. Nee, hij wordt gebracht in het binnenst heiligdom. O, hoe zalig is toch dat in zichzelf zo onwaardige volk, wiens God de Here is. Die zich straks voor eeuwig mogen verheugen in hun Here en in hun heiland. Dat hun wens verkrijgen mag. Die dan mogen rusten van hun arbeid en zich gaan verlustigen in de drieënige God. Dat volk wordt thuisgebracht, dat volk wordt, dat wordt vertroost. Dat ze worden thuisgebracht, worden vertroost, dat hoeven ze zelf niet te doen, dat wordt voor hen gedaan. Daar staat de meester voor in. En al ben je dan een Lazarus geweest op aarde, en is je weg door de bodem van de zee gegaan, daar zal geen één inwoner zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Zul je er nou bij zijn? Zul je erbij zijn? Zeiden nou, Lazarus wordt door engelen gedragen. Misschien zegt iemand, maar wacht eens even. Ik mis iets. Wordt er hier geen stap overgeslagen? Want als iemand sterft, gaat hij toch eerst voor Gods rechterstoel? Dat is waar. Je goed opgelet. Maar de Heer Jezus vertelt hier een gelijkenis. En daarin vertelt hij ons die dingen die voor nu, voor het onderwijs wat hij toen wilde geven, even belangrijk is. Daarmee kun je nou niet zeggen, oh, er is geen rechterstoel. Want dat leert de rest van de Bijbel ons. De Heer Jezus gebruikt hier heel beeldend het leven op aarde en het leven in de eeuwigheid. Dus de rechterstoel die komt. Je zegt maar ik mis nog iets. De scheiding van lichaam en ziel. Dat is waar. Ook dat laat de Heer Jezus hier rusten. Want wanneer wij sterven kinderen, dat weet je, dan gaat een lichaam in de kist, dat moet in het graf gelegd worden, maar de ziel keert terug tot God. En na de wederkomst zullen ziel en lichaam weer verenigd worden. En ook dat laat de Heer Jezus hier rusten. Dus houdt u dat ondertussen even vast. En dan de rijke man. Hij sterft, hij wordt begraven. Wat zullen de mensen van die tijd gedacht hebben toen de Heer Jezus dat zei? Nou, die man die krijgt wel een koninklijke begrafenis. Misschien wordt het hele Israël wel uitgenodigd. Een begrafenis die bij zijn stand past. Vaak werden rijken in die tijd in een prachtig uitgehouwen stenen graf gelegd. Ach, kinderen. We weten dat die rijke man naar de hel gaat. Zou die wat hebben aan zo'n graf? Zou die er wat aan gehad hebben als zij zijn kist, zo begroeven ze mensen vroeger niet, maar eventjes voor onze duidelijkheid. Zouden ze er wat aan gehad hebben dat ze zijn kist helemaal van goud gemaakt hadden? Dat ze die volgestopt hadden met al zijn geld? Helemaal niets. Helemaal niets. Zullen we dit onthouden? Het was dus een oudvader die het zei. Hij zei, als je al het geld van de wereld en al het goud van de wereld mee kon nemen tot voor Gods rechterstoel. En je zou de Heere vragen, Heere, mag ik nog 1 seconde genadetijd? 1 seconde. Eentje. Dan krijgt u van mij al het goud en al het geld. Dan zou de Heere nog zeggen van nee. Want je hebt de tijd gehad in het leven. En je hebt al die tijd dat je geleefd hebt geweten dat je moet sterven. En als we sterven, gemeente, dan laten we alles los. Daar vallen de handen die dat geld zo krampachtig vasthielden, de weelde en de welvaart, die vallen open. Je kan niets meenemen. Weet je wat dan alleen waarde heeft? Het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat heeft eeuwigheidswaarde. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Aangrijpende woorden. In de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn. Dan worden er voor het woordje hel in het Nieuwe Testament verschillende woorden gebruikt. En ze duiden ook een verschillende werkelijkheid aan. Het woordje dat hier gebruikt wordt is het woordje Hades. Wat is dat? Dat is de plaats waar al degenen die voor eeuwig verloren gaan, zullen blijven met hun ziel tot aan de dag van de wederkomst. Hades. Wat is die andere plaats? Dat is Gehenna in het Grieks. Dat is de plaats waar de goddelozen en al degenen die verloren gaan, zullen zijn met ziel en lichaam, na de dag van de wederkomst. En we noemen het allebei hel. Het is allebei een onomkeerbare realiteit. De een zal overgaan in de ander. En voor beide plaatsen geldt wat er in de schrift staat. En wat staat er dan? Dan hoef ik alleen maar te blijven bij deze gelijkenis. Daar zullen zijn vlammen. Daar zal zijn pijn. Als we naar het woordje pijn kijken, en ik zeg dat niet om u bang te maken, ik zeg dat niet om gruwelijke dingen te willen zeggen, maar om eerlijk met u om te gaan, wat nou de schrift ons zegt. Wat is dat woordje pijn, wat zegt dat? Dat gaat over een marteling en over een kwelling, wat men vroeger gebruikte om bij een slaaf een bekentenis af te dwingen. In deze gelijkenis wordt gesproken over dorst. In deze gelijkenis wordt gesproken over smarten. En dat slaat vooral op je hoofd. Je geweten, die knagende pijn van had ik maar, had ik maar, had ik maar. Is dat niet met rechte plaats waar de Heer Jezus van zegt later, een plaats van wening der ogen en knersing der tanden? Een plaats van buitenste duisternis waar een worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Die poel die brandt van vuur en zilver, van onuitblusselijk vuur. Dat is een realiteit, een werkelijkheid. En gemeente, dan moet ik er ook dit bij zeggen. De beelden waar wij nog iets bij voor kunnen stellen, daarachter gaat een werkelijkheid schuil die onbeschrijfelijk is. Die zal nog vele malen erger zijn. Datzelfde geldt ook voor de hemelse gelukzaligheid waar Lazarus is. Onuitsprekelijk. De beelden die we hebben, waar de Heer Jezus van spreekt en waar de apostelen van spreken, die kunnen nou iets aan ons, een stad van goud, een glazen zee. Het lam staande als geslacht, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, waar de leeuw en de beer, de koe en de berin tezamen zullen weiden, de leeuw en het lam, een jongske zal het hand steken in het hol van een basilisk. We kunnen er ons bij die beelden misschien iets voorstellen, maar die heerlijkheid zal alles overtreffen. Voelt u? Dit zijn maar beelden die wij kunnen begrijpen en dan zeggen we nog, oh, hoe zal dat zijn? Maar het zal dieper gaan. Die plaats van eeuwige rampzaligheid waar nou die rijke is gekomen, is die plaats waar die beker van Gods toorn ongemengd wordt ingeschonken en leeggedronken. Hier op aarde, als je de toorn van God wordt nog gemengd met algemene genade. Het is hier niet alleen maar kommer, verdrukking en kwel. De zon schijnt, je mag je verjaardag vieren. Je mag soms genieten van het goede. Maar de rampzaligheid wordt vergeleken in Openbaring 14 met een beker van Gods toorn waar geen bodem in zit. Die niet gemengd wordt met algemene goedheid, maar de pure toorn van God over je zonde. De toorn van het lam. De rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En zij hebben geen rust, dag en nacht. Zul je daar straks zijn? Wie zou niet huiveren, gemeente? Is wat, hè? Wat geeft de Heer ons eerlijk, eerlijk, eerlijk onderwijs? Ik heb alleen de schrift maar nagepraat. Ik heb er geen beeld bij verzonnen. Alleen de schrift maar nagepraat. Eerlijk onderwijs. Niet willende dat er enigen zouden verloren gaan. Geloof je dat? Geloof je dat nou? Hij laat je nog waarschuwen. Hij stelt de dag van zijn toorn nog uit. Niet willende, staat er in de 2 Petrusbrief, dat er enigen verloren gaan. Je zegt maar, ik ben bang geworden nu. Ik ben bang geworden. Ik vrees. Met grote vrees. Weet je wat Ezechiël dan zegt? Werp van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? En dan niet gelijk zeggen, ja, dat kan ik toch niet? Want je weet hoe het moet. Gods gebod is uw gebed. Heren, ik kan niet. Wilt u het doen? Dus nogmaals, maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Want waarom zult gij sterven, o huis Israëls? Gemeente van Vriezenveen, vliet dan Van die toekomende toon verhardt u niet, maar laat u leiden, want er is voor u toch zo'n uitsprekelijk gewillige zaligmaker. Zijn armen wijd uitgestrekt heeft tot een wederstrevend volk. De ganse dag. En de rijke man ziet Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. Is wat? Abraham, Lazarus, de rijke man. Lazarus onzegbaar rijk. De rijke man onzegbaar arm in de rampzaligheid. In zijn leven keek de rijke man neer op de arme Lazarus. En nou na zijn leven, in zijn sterven waarin hij eeuwig leven moet, kijkt hij op naar Lazarus. Voelt u het verschil? Wat zult u straks zien? Laten we deze verzingen, Psalm 39 vers 3. O Heere, ontdek ook aan mij mijn levenseind. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. En wat daar verder volgt in 39 vers 3. Plaatsvindt na het sterven. De rijke man gewend aan macht, aan bevelen, denkt ook in de hel nog te kunnen bevelen. Ontferm u mijner, zend Lazarus. Die rijke man is in de veronderstelling dat hij in de hel nog wel kan beschikken over Lazarus, dat hij hem daar gaat dienen. Let op, lees er zo aan voorbij. Wat zegt hij? Zend Lazarus. Oh, hij kende Lazarus dus. Hij wist dat dat die man was die aan zijn poort gelegen had. En gemeente, dat maakt zijn nalatigheid nog groter. En dan valt er nog iets op. Wat zegt deze rijke man? Hij zegt, vader Abraham. Waarom noemt hij hem nu vader Abraham? Wel, voor de Joden was Abraham de vader van het verbond en van de belofte. Denk aan Genesis 15. De vader van de Joden. En door die afkomst wisten de Joden zich rijk gezegend. En ze dachten, als we daar nou nog wat goede werken bijvoegen, dan kan ons de zaligheid niet meer ontgaan. Onze gehoorzaamheid aan de wet plus de afkomst van Abraham is de zaligheid. Wat zegt Johannes de Doper daarop? Breng dan vruchten van bekering voort en begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen, Abraham, kinderen kan verwekken. Dus niet je afkomst, maar wat dan wel? Johannes de Doper zegt, laat nou zien dat er aan die boom van jouw vruchten van bekering en geloof, geloof en bekering groeien. Toon mij uw geloof uit de werken, zou Jacobus later zeggen. Niet je verbondsrelatie maakt je zalig. Niet je doop, niet je besnijdenis, niet de verdiensten van je vader. Maar alleen een persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus. Gemeente, kijk eens in de spiegel. Waar is het huis van je zaligheid op gebouwd? Is dat op die vaste grond, die vaste rots, Jezus Christus? Of is dat op die uitgeharde zandgrond van je eigen gerechtigheid, van je goede werken? Niet onderscheiden van de rots bijna. Alleen wanneer je jezelf nauw doorzoekt. Hey, zeg eens, als je zegt ik heb het geloof in de Heer Jezus Christus mogen ontvangen, waaruit blijkt dat? Wat weet je onbekeerde buurman daarvan? Wat merkt het gemeentelid in nood daarvan? Wat merkt de diaconie daarvan? Toon mij uw geloof uit de werken. En dan ziet de Heer het hart aan. Dan weet de Heer wat je delen kunt. Wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? Zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? De buitenkant, dat kan zo kwalijk aflopen. We weten allemaal de geschiedenis van Ananias en Sapphira. Wat wil de rijke man van Lazarus? Hij moet het topje van zijn vinger in het water dopen. Om één druppeltje water op de tong van deze rijke man te leggen. Want ik leid smarten in deze vlam. Eén druppeltje. Eén druppeltje ter verkoeling. Zou dat niet mogen? Eentje? In al die oneindige miljarden jaren, één druppeltje ter verkoeling van mijn tong. Weet je wat Abraham zegt? Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven. En Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten. En boven dit alles, tussen ons en uw lieden, is een grote kloof gevestigd. Zodat degenen die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen. Nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. Vader Abraham, wat is het antwoord? Kind, gedenk. Wat horen wij daarin? Abraham erkent de verbondsrelatie. Inderdaad, jij bent een van mijn nageslacht. Maar daar stopt het ook mee. Want dit kind van het verbond is na een leven vol goede dingen gekomen op een onbereikbare plaats en leidt smarten. Daar is geen verkoeling, daar is geen vertroosting of wat dan ook maar mogelijk. O gemeente, ook wij zijn kinderen van het verbond als wij gedoopt zijn. Wij dragen Gods naam aan ons voorhoofd, waar wij ook heen gaan. Ook tegen ons klinkt het, kind, gedenk. Zul je het niet vergeten? Zonder de toepassing daarvan gaat een kind van het verbond voor eeuwig verloren. Opnieuw Matthew Henry. Weet je wat hij zegt? Niets zal meer olie gieten in de vlammen van de hel dan dit kind gedenk. Kind gedenk, gemeente van Vriezenveen, gedenk aan uw schepper. Gedenk aan het woord tot u gesproken. Gedenk aan uw onsterfelijke ziel. Gedenk aan die gewillige verlosser en zaligmaker. Gedenk aan het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Nu het nog kan. Want anders zal dat kind gedenk als een vuur zijn dat in je binnenste brandt tot in eeuwigheid. Weet je waarom? Want de dienstknecht welke geweten heeft de wil zijns heren en zich niet bereid, nog naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden. Dat zegt de Heere tegen ons, tegen mij, tegen u. En wij weten de weg. En we zijn nog in staat om te zeggen, het ligt allemaal aan de Heere. Dat ik onbekeerd sterf. Dat ik eindig als die rijke man. Wat zijn we toch onvoorstelbaar hardnekkig. Wat een onomkeerbaarheid hè, in de eeuwigheid. Er is tussen ons en tussen u een kloof gevestigd. God heeft die daar geplaatst en gewild. En dat is een kloof, kinderen. Een kloof is als het ware een heel diep gat tussen twee bergen. Nou kunnen mensen hele grote bruggen bouwen. Ik heb zelfs gelezen van 2000 meter, 2 kilometer grote brug. Tussen een kloof, tussen de ene berg naar de andere berg. En daaronderin een heel groot gat. Maar tussen de hemel en de hel valt geen brug te bouwen. Dat is onmogelijk, onoverbrugbaar. God heeft die kloof gewild, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen. Weet je wat er letterlijk staat? De willenden, de verlangenden. Oh ja, nou van de hemel naar de hel zou niemand willen. Maar andersom, als het kon, zou je er alles voor willen doen, maar het zal niet meer gaan. Een eeuwige bestemming. Zoek daarom de Heere, terwijl Hij te vinden is. En dan is die rijke man nog niet klaar. Hij zegt, ik bid u dan, vader, dat gij Lazarus zendt naar mijn vaders huis, want ik heb nog 5 broers, dat hij hun dit betuigen, opdat zij niet komen in deze plaats van pijniging. Kijk, nu Lazarus die kloof niet kan oversteken, kinderen, zegt die rijke man, nou dan moet Lazarus maar naar de aarde weer gaan. Iemand zegt, hè, eindelijk denkt die rijke man aan een ander. Maar ook dat is eigenbelang. Want als zijn broers zien dat hij op die plaats van pijniging is, dan zien ze dat hij met zijn uiterlijk misschien wel vrome leven en zijn gezegend zijn door God vanwege zijn grote rijkdom, op die plaats van pijniging is gekomen. Dat krenkt zijn eer, zijn hoogmoed. Dat zal een verzwaring van zijn lijden zijn. Als u zegt, waar is dat dan niet wat te scherp geformuleerd? Misschien wel. Maar dan komt zijn realisatie een eeuwigheid te laat. Opnieuw zo'n spiegel, hè? Waar gaan wij de onzen in voor? Zeg het eens, waar ga je je kinderen in voor? Je kleinkinderen, je buurkinderen? De kinderen van de gemeente? Als ze kijken wat wij doen. Daarom is het ook zo'n verantwoordelijkheid dat je een ja-woord gegeven hebt. Daarom is het ook zo'n verantwoordelijkheid de kinderen van de gemeente die aan u allen zijn toevertrouwd. Waar ga je ze in voor? En wat zegt Abraham? Ze hebben Mozes en de profeten. Dat zij die horen. Letterlijk staat er, zij moeten die horen. Was dat wat nieuws? Nee. Dat hoorden ze elke sabbat in de synagoge. En als de rijke man naar de tempel ging, hoorden die Mozes en de profeten. Wat leert ons dat? Die man die had alles tot zijn beschikking gehad om ook als Lazarus in Abrahams schoot gedragen te worden. Want Lazarus had ook niet meer dan Mozes en de profeten. Ze hadden alles en hij is toch verloren gegaan. Wat zegt Mozes? Zij moeten geloven het woord dat ze altijd al horen. En loop ik er maar vast op vooruit, ook omwille van de tijd. Een dode zal geen andere boodschap brengen dan Mozes en de profeten. Denkt u wel? Ik ken namelijk een dode die is opgestaan uit de doden. Die door het grootste gedeelte van de mensheid op deze aarde niet geloofd wordt. Die hem nog elke dag kruisigen. Jezus Christus. Wij hebben het woord. Oude Testament, Nieuw Testament. Je hebt alles dat tot je zaligheid nodig is. En dan wist je, rijke man, dat het Gods toorn opwekt als jij je naaste veracht die in nood is. God draagt zorg voor die vergelding. Is het dan ook niet voor niets dat de Heer Jezus zegt in Lucas 11, maar hij zeide, ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Wat blijkt nou uit die laatste twee versen? Dat die rijke man onder de valse voorstelling is dat er naast Gods woord nog iets groters is. Dat gesproken moet worden. Dat die het dan pas zouden ze het gaan geloven. Hij is ervan overtuigd dat er een teken van het leven na dit leven hen zou overtuigen. Heer Jezus zegt, dat zal niet helpen. Ik geloof dat het Lucas 11 is, dat hij zei, je krijgt het teken van Jona de profeet. Bekeert u, bekeert u, bekeert u. En had de Heer Jezus al niet onvoorstelbaar veel tekenen en wonderen gedaan? Maar wat blijkt? Ze zullen zich niet laten zeggen. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hen geen nut. Dewijl of omdat het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Gemeente, wat er dan ook vanmorgen tot u komt. Al zou de Heer Jezus hier staan. Al zou de apostel Paulus hier staan. Al zou een van uw godzalige voorouders hier staan. Al zou er iemand uit de hel komen en hier staan. Als het niet met het geloof gemengd is, zul je niet geloven. Dan zul je het naast je neerleggen en doorgaan alsof er niets is. En wij willen altijd meer hebben dan de Heere ons heeft voorgezegd. Eerst zegt, ze hebben Mozes en de profeten. Wij hebben het woord. Alles. Voor je zaligheid. Alles. Weet je wat Matthew Henry zegt? Het is hoogmoedig. Het is een aanmatiging in ons. Zo wij God een ander middel willen voorschrijven. En wij hebben geen grond om te verwachten of om te bidden dat de genade van God op een andere wijze zal werken als wij zijn middel verwerpen. Wat is Gods middel? Matthew Henry zegt, de schrift is nu het gewone middel waardoor God ons zijn wil bekend maakt. En dit middel volstaat. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Er is dus iets anders nodig dan iets dat boven de schrift uitgaat. Weet je wat we nodig hebben? Iets wat door de schrift tot ons komt. Door Gods Heilige Geest. Die krachtige doorwerking van zijn geest die in al de waarheid leidt. En wie zich dan niet laat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, die gaat het eeuwige oordeel tegemoet. Daarom, gemeente, nog eenmaal, laat u met God verzoenen. Amen. Onze slotzang is Psalm 119, vers 47. Ik ben eeuwig gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Ik ben de uwe, Heere, geleid mij ongestoord. En wat daar verder volgt, 119, 47. eindigen wij deze dienst met de zegenbede uit avondzang.
O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.